vers 8 van Genesis 13. En Abraham zeide tot Lot, laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u en tussen mijn herders en tussen uw herders, want wij zijn man en broeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij, zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik de rechterhand gaan, en zo gij de rechterhand, zo zal ik de linkerhand gaan. En Lot hief zijn ogen op, en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde. Eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des Heeren, als Egypteland, als gij komt te Zoar. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan, en Lot trok tegen het oosten. En ze werden gescheiden de een van de ander. Abram dan woonde in het land Canaan, en Lot woonde in de steden der vlakte, en sloeg tenten tot aan Sodom toe. En de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heer. En de Heer zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was, hef je ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts. Al dit land dat gij ziet zal ik u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat in iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abraham sloeg de tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre die bij Hebron zijn. En hij bouwde al daar de Heer een altaar. Zo eindigt elke pericoop hier, dat weet u, hè? Het eindigt steeds met, en Abraham bouwde de Heer een altaar. Alsof hij niks anders te doen had, eigenlijk. Zo is dat, hè? Wel, wat we hier vinden is erg goed herkenbaar. Ik denk niet dat ik er veel over hoef te zeggen. Want het zal duidelijk zijn dat in deze geschiedenis wij niet alleen maar met geschiedenis te maken hebben, maar natuurlijk ook uitgebreid met typologie. En de gedachte is inderdaad dat Abraham en Lot twee verschillende categorieën vertegenwoordigen en daarom elkaar niet verdragen en uit elkaar gaan. Ze zijn weliswaar familie, maar ze gaan uit elkaar. En om het eenvoudig te houden, de Abraham is uiteraard een beeld van de gelovige, degene die leeft uit geloof. En Lot is degene die weliswaar een gelovige is, maar die daar in ieder geval niet uit leeft. Daar gaat het om. Er zijn meer manieren om hetzelfde te zeggen, omdat het een oud principe is, een bekend beginsel eigenlijk, wat op vele manieren in de Bijbel wordt toegepast. Het herhaalt zich steeds en daarom is het wat lastig om er volledig over te zijn, om alles compleet te noemen. Maar de gedachte is inderdaad dat Abraham leeft uit geloof, Lot niet. Dat wil zeggen, Lot was wel een gelovige, maar in de praktijk komt daar niet zoveel van terecht. Ze zijn namelijk uitdrukkelijk familie, dat wordt ook steeds gezegd. Ze horen bij elkaar, waarbij ongetwijfeld Lot van nature het eerstgeboorterecht heeft boven Abraham. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Het zit erin dat Lot de zoon is van de oudste broer van Abraham. En vermoedelijk zelfs, maar dat weten we niet zeker, maar vermoedelijk zelfs ouder is dan Abraham. Al was het dan zijn neef. Hij kan best ouder geweest zijn. En daarmee is Lot dus eigenlijk ook een uitbeelding van de oude mens, de oude natuur, de oude schepping. En ook van het natuurlijke Israël eigenlijk. En meer speciaal zelfs, en dan wordt hij iets moeilijker, meer speciaal zelfs van Israël onder de wet. Want daar vind je het natuurlijke Israël en daar vind je de natuurlijke mens. Weliswaar godsdienstig, maar dat was Lot nog eenmaal, hè. Weliswaar godsdienstig, maar toch op een verkeerde plaats eigenlijk. En in ieder geval op een verkeerde manier. Want het zal duidelijk zijn, dat blijkt ook uit wat er verder volgt, dat Lot eigenlijk een verkeerde keuze maakte. Niet dat we er ontevreden over zijn, want hij beantwoordt zo volledig aan zijn doel natuurlijk. Ja. Maar het was in principe een verkeerde keuze. Hij koos namelijk voor de streek rondom de steden. Wat dat wil zeggen, hij zag de ganse vlakte der Jordaan en die zag er zo vruchtbaar uit. Het was natuurlijk ook zo, staat in vers 10, hè. Lot hief zijn ogen op en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, of het dal van de Jordaan, want dat is het, erg vlak is het niet hoor. Maar het is het dal van de Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde, eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was hij als de hof des Heeren, als Egypteland, als hij komt Zoar, enzovoort. Want het gebied van de Jordaan is in ieder geval een dal, een laagte, en af en toe verbreedt zoiets zich, dat is met al die rivierdalen zo. En dan krijg je dus een wat bredere dal, wat bredere vlakte ook eventueel. En dat ontstaat natuurlijk doordat zo'n rivier ook regelmatig buiten zijn oever streedt. En dan Wel, alles vlak maakt, doet stromen, hè. U brengt grond aan, maar tegelijkertijd voert het ook af en zo wordt alles vlak, zoals in Nederland. Want wij wonen per slotverrekening ook in een gebied wat ontstaan is voor het grootste deel door, laten we zeggen, de Rijn eigenlijk, hè, daar komt het ongeveer op neer. In de loop der tijd. Alle afval van Europa komt hier naar Nederland. En dat heeft zich in de loop der tijd afgezet en daar wonen wij nou op, dat heet Nederland. Dat heet Neder, omdat het ook nederwaarts gaat. Het zakt namelijk langzamerhand weg natuurlijk, want er wordt nou niks meer aangevoerd. We hebben de dijken omheen gezet om het droog te houden, maar nou wordt er ook geen grond meer aangevoerd. Geen leem, het zet zich niet meer af en dus zakken we langzamerhand gewoon weer helemaal onder water. En moeten langzamerhand de dijken dus steeds hoger gemaakt worden, want het zakt anders zo langzaam weg. Hè? Ja, dat is een. Dus je kan maar het beste bootje in je tuin hebben liggen. Nederland, Holland vind ik eigenlijk nog leuker, hè? Holland. Het is helemaal zo hol, weet je, helemaal naar beneden. Dat ontstaat een vlakte uit, dus het grote ideaal geweest ook van de een of andere dokter Branders in Buitenveld, dat wiens naam ik helaas vergeten ben. Want alles vlak, dat was ook wel aardig natuurlijk. Maar het is allemaal niet zo verheffend, dus als u de woordspeling tenminste nog oppakt, hè? Want een vlakte is helemaal niet zo ideaal. In Bijbelse gedachtegang zeker niet. Want juist de bergen, juist de hoge plaatsen spreken over zegeningen, over dingen die door de Heer gegeven worden enzovoorts. En het vlakke land is dan nooit zo positief. Meestal zelfs, of dikwijls zelfs, wordt het vlakke land in verband gebracht met de dood. En hier de uitdrukkelijke verwijzing naar Egypte lijkt me trouwens ook wel duidelijk. Het is opmerkelijk dat dat erbij staat, hè? In vers 10. Lot hief zijn ogen op en zag de ganse vlakte der Jordaan, dat de Jordaan namelijk die vlakte helemaal bevochtigde. En normaal is de Jordaan is een dal tussen de bergen in, alleen meer naar het zuiden toe wordt dat inderdaad wat breder en tegenwoordig kun je dat niet meer zien natuurlijk. Niet zomaar, maar tegenwoordig is op die plaats waar Lot kwam te wonen, is de Zoutzee, dat staat er ook bij, hè. De Zoutzee, de Dode Zee heet dat dus eigenlijk tegenwoordig. En daarmee is al helemaal verklaard wat ik nu al stond te vertellen. Dat vlakke land is sowieso een beeld van de dood. En in dat verband wordt het ook vergeleken met Egypte. Dus niet al te positief. Want Egypte is ook vlak. En Egypte, wat het hele land Egypte dankzij zijn bestaan, net als Nederland, aan één rivier. Nou, in Nederland zijn er nog een paar rivieren. De Maas doet er ook nog wat bij, geloof ik, en zo. Maar in Egypte is dat precies hetzelfde, want Egypte bestaat bij de gratie van de Nijl. U weet, volgens de Bijbel is het ook inderdaad zo dat het in Egypte niet regent. En alle vruchtbaarheid van Egypte wordt aangevoerd door de Nijl. Niet alleen de grond zelf, maar ook het water wat daar verder bij nodig is. En het land wat Lot koos wordt daarmee vergeleken. Dat wil zeggen, het is een aardse aangelegenheid. Voor zover er sprake is van vruchtbaarheid, is het een aardse vruchtbaarheid. En het heeft dus uitdrukkelijk te maken met de oude schepping. Niet met water uit de hemel, het gaat niet om regen van boven. Het gaat om water wat met de rivier wordt aangevoerd en dus feitelijk wat uit de aarde is. Dat is niet altijd de betekenis van de Jordaan, moet ik erbij zeggen. Maar hier blijkbaar wel, want daarom juist wordt het vergeleken met Egypte. Maar het was dus het land waar Sodom en Gomorra lagen en Adama en Zeboim, of hoe die plaatsen maar heten mogen. Maar het hele gebied is later weggevaagd door het oordeel wat de Heer erover bracht. Het leuke is natuurlijk dat deze dingen kennelijk daarna pas geschreven zijn. Dat blijkt hieruit, hè. En of het dan toevoegingen zijn achteraf of niet, heeft er niet zoveel mee te maken. Het gaat er maar om dat het toch inderdaad naderhand geschreven is. Dat is duidelijk te zien hier. Want er staat, eer de Heer Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des Heeren, als Egypteland, als gij komt te Zoar. Nou, dan vanzelf, zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan. En Lot trok tegen het oosten en zij werden dus gescheiden, de een van de ander. En Abram woonde in het land Kanaan en de naam Kanaan is nog altijd verbonden met het land der belofte. Abram woonde dus in het land wat hem beloofd was. En Lot woonde in de steden der vlakte. En zo zijn we langzamerhand weer rond. Want de steden zijn wel een paar keer tegengekomen. De steden zijn, hebben namelijk te maken met Kain die een stad bouwde en met Nimrod die een stad bouwde. Het is in de Bijbel nooit positief. En daar hebben we vorige keer ook al over gesproken, omdat in vers 7 gesproken werd over ook woonden toen de Kanaanieten en Ferezieten in dat land. Dan hebben we even over Ferezieten gesproken, want dat betekent dat ze niet in de steden woonden, maar op het platteland. Wij vertalen dat dan met dorpsbewoners, Ferezieten, dorpsbewoners. Maar bij dorp moet je dan toch niet aan een verzameling woonplaatsen denken, maar gewoon aan boerderijen. Buitenlui zijn dat, hè? Buitenlui. Ja. Ferezieten en de verbinding met fariseeën, daar hebben we het alles over gehad, hè? Maar hoe dat ook zij, er staat dan dat Lot koos dus voor de steden der vlakte. Lot woonde in de steden der vlakte, staat er ook, hè. Hij koos wel eens voor die vlakte en voor het vruchtbare land, maar hij woonde in de steden, staat er. En want, er staat bij, hij sloeg tenten tot aan Sodom toe. Dat begrip in, daar moet je altijd voorzichtig mee wezen in de Bijbel, omdat in niet altijd de exact dezelfde betekenis heeft als ons Nederlandse woord in. Want de Bijbel betekent in een nauwe verbintenis met. Let op verbintenis, er zit in ook in. Hè? Een nauwe verbintenis met. En als er staat, Lot woonde in de steden der vlakte, hoeft dat niet te betekenen dat hij ook daadwerkelijk binnen de muren of poorten van die stad woonde. En dat het dat niet betekent, staat er ook achter. Staat namelijk, en sloeg tenten tot aan Sodom toe. Hetgeen dan zou betekenen dat hij inderdaad meteen naast de stad woonde. Maar wel georiënteerd op de stad. En in verbinding met de stad. En bij gelegenheid lezen we ook inderdaad dat hij in de stad was. Hij schijnt langzamerhand toch in de stad te zijn gaan wonen. Maar van het een komt het ander, hè? Dat zal een stadsuitbreiding geweest zijn. Toen stond ineens een tent midden in de stad. Zo zal het wel geweest zijn. Hè? Dan hoeven we Lot niet de schuld te geven. Maar goed. Dan staat er. Lot woonde in de steden. Abraham woonde in het land Kanaan. Het land der belofte moet je dan altijd denken. Dat betekent de naam niet. Maar dat is wel in de praktijk de functie van die naam. Het land Kanaan. En Lot woonde bij Sodom. En er staat er meteen. En de mannen van Sodom waren boos. En, maar dat betekent natuurlijk namelijk, grote zondaars tegen de Heere. En misschien is dat de inleiding tot wat er verder volgt, vers 14. Want het zou in ieder geval verklaren waarom de Heer dan wel aan Abraham de belofte bevestigt, maar in ieder geval niet aan Lot. Maar goed, Lot had net eerst gekozen, maar hij is een beeld van de eerste mens, de eerste Adam, de oude mens, de natuurlijke mens. En Abraham, de tweede, die met de tweede keus, die het houdt bij de belofte gods, Abraham wordt inderdaad gezegend en krijgt nu het eerstgeboorterecht. Dat wil zeggen, de echte eerstgeborene kiest en degene die overblijft, die krijgt het eerstgeboorterecht van de Heer. En dat is het verband van dit stuk natuurlijk, want meteen staat er, en de Heere zeide tot Abraham nadat Lot van hem gescheiden was, en let vooral op, nadat Lot van hem gescheiden was, dat heeft er dus mee te maken. Nadat Lot van hem gescheiden was, zei hij, hef uw ogen op. Maar net had Abraham dat gezegd tegen Lot. En Lot hief zijn ogen op, weet u wel. In vers 10, Lot hief zijn ogen op en zag de ganse vlakte door de Jordaan. En dat koos hij dus. En toen kwam de Heer bij Abraham, nadat het allemaal gebeurd was. En toen zei de Heer tot Abraham, hef uw ogen op. En zie, van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts. Meer smaken zijn er niet, hè? Dat zijn alle vier de kleuren. Alle vier de richtingen. Alle vier hoeken heet dat. Al dit land dat gij ziet, zal ik u geven. En aan uw zaad, maar u mag van mij ook lezen, namelijk aan uw zaad. We lezen zo vaak en namelijk. En ik zou niet weten waarom het hier ook niet zou kunnen gebeuren. Want het is duidelijk dat de Heer het aan Abraham zelf nooit gegeven heeft, tot op heden nog steeds niet. Maar het wordt ook pas vervuld in het zaad van Abraham, het welk is Christus uiteraard. Dus ik zal maar lezen, u, namelijk uw zaad, tot in eeuwigheid. En dan vervolgens, en ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. En bij het uw zaad moeten we natuurlijk meteen denken aan Galaten 3, waar staat, dat dit woord zaad hier in het enkelvoud staat en dat het dus niet op het volk als zodanig slaat, maar feitelijk op Christus. Uw zaad, enkelvoud, het welk is Christus. Hè? Dat staat in Galaten 3, vers 16. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet, en den zaden, als van velen, meervoud, maar als van één, namelijk en uw zaad. En dat dus zegt de apostel erachteraan, het welk is Christus. Dus de beloftenis is bevestigd op Christus, staat er. Is vastgemaakt op het zaad, en dat is Christus. De echte eerstgeborene. Maar goed, Abraham staat hier in de plaats van Christus. Hij staat hier namelijk als type van Christus. Of, zo je wilt, als voorvader van Christus. Dat kan ook natuurlijk. Maar meer speciaal natuurlijk het type. De oude mens verdwijnt. En dat wat er overblijft, de nieuwe mens, die is de drager van de belofte. Waarbij wel degelijk gezegd wordt, ik zal uw zaad stellen als stof der aarde, zodat indien iemand de stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Het gaat om de talrijkheid van Abraham's zaad. We zijn dan toch geneigd om het toe te passen op het volk Israël. En dat is ook niet helemaal ten onrechte. Maar eigenlijk wordt het pas toegepast op een gelovig Israël. Op het gelovig overblijfsel van Israël en wat daaruit voortkomt. En dat is er slechts in Christus. Omdat het tot Christus gekomen is en zijn leven deelachtig geworden is. En het blijft dus toch zo dat die belofte over het zaad van Abraham en de talrijkheid daarvan vervuld wordt in Christus. Waar er nog bij komt dat volgens de verklaring van Galaten wij ook tot het zaad gerekend moeten worden. Want daar staat, de beloften zijn aan Abraham en zijn zaad gedaan. En bovendien staat er dan in dat verband dat de beloften gedaan zijn, dus niet alleen aan Abraham, maar aan alle gelovigen, zodat de gelovigen gezegend worden met de gelovige Abraham. En dus tot het zaad gerekend worden. In de Romeinenbrief staat trouwens dat ook. Dus de gemeente zit daar in feite bij ingesloten. Maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. Ik moet er meteen bij vertellen dat wij in het Nieuwe Testament leren, maar ook in het Oude eigenlijk al, dat deze belofte over een beloofd land toegepast kan worden op de gemeente, omdat hij ook een land beloofd heeft gekregen. Een beter vaderland, zegt Hebreeën 11 dan, namelijk de hemel. Maar het neemt niet weg dat als je deze belofte leest, je toch moeilijk aan de hemel kunt denken. Je kunt het wel doen, maar dan niet omdat het hier staat, maar omdat ergens anders die toepassing ervan gemaakt wordt. De geestelijke toepassing dus van deze belofte, oftewel de toepassing ervan op de gemeente. Maar dat staat hier zo niet. Sterker nog, hier wordt uitdrukkelijk gesproken over geografie, over aardrijkskunde om zo te zeggen. Er worden plaatsnamen bij genoemd. Lot kiest voor een bepaalde streek. Er worden uitdrukkelijk allerlei namen bij genoemd. Ook van, niet alleen van die steden die er toen nog waren, maar ook wordt de naam genoemd van de Zuidzee, die er later zou zijn, zodat we nog steeds kunnen gaan kijken naar diezelfde plaats waar Lot woonde en waar Abraham dus woonde. En toen zei de Heer bij diezelfde gelegenheid tegen Abraham, kijk, vanaf de plek waar je staat, waarin je ook kijkt, naar welk van de vier hoeken ook, waarin je ook kijkt, dat land zal ik jou, oftewel je zaad, geven. En het is, het kan niet anders of dat moet een letterlijke toepassing krijgen. Dat er ook een geestelijke toepassing aan verbonden kan worden, ja, dat blijkt, maar niet omdat het hier staat, maar omdat het later blijkt. Maar het doet niks af aan de letterlijke toepassingen van. Je kunt nooit zeggen, maar hier bedoelt de Heer de hemel, of zoiets. Zelfs kun je niet zeggen, hier bedoelt de Heer een nieuwe aarde, een nieuwe schepping. Niet in de eerste plaats. Het moet in de eerste plaats zijn in deze oude wereld. Als je daarna bij staat tot in eeuwigheid, dan kun je natuurlijk altijd nog zeggen, dat betekent dat het altijd zo blijft. En dan van noodzaak moet het dan dus zo zijn dat het ook van toepassing is op de nieuwe schepping vervolgens. Dat zal dus ook wel. Maar de gedachte is dat het land waar Abraham toen stond, dat inderdaad dat land aan hem en aan zijn zaad, en meer speciaal aan Israël, dus zou gegeven worden. En dat wordt natuurlijk later nog vele malen bevestigd in de profetieën ook. En dan staat er niet alleen dat hij dat moest zien, maar dat hij er ook maar eens doorheen moest lopen. Gaat maar eens bekijken. Maak u op, vers 17, Wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. Lengte en breedte wil dus ook zeggen alle richtingen. Alle vier wel te verstaan. En Abraham sloeg tent op. En dan moet je goed lezen hoe het staat. Abraham sloeg tent op. Waarom deed hij dat? In afwachting van dat de Heer het zou geven. En dat is ook de verklaring die in Hebreeën 11 daarvan gegeven wordt. De Heer zei, dit land zal ik u geven. Dus dan heeft Abraham gedacht, nou dan wacht ik maar even. Ja, dat is geen afspraak, maakt. Hè? Nou goed. Maar wacht, dus hij sloeg tent op en bleef daarin wonen. En dat is wat later gezegd wordt daar ook over. Misschien heeft de Heer ook wel tegen hem gezegd, Abraham zal wat je geven, maar goed, maar je moet wel in tenten wonen. Heeft Abraham misschien gezegd, maar waarom moet het dan? Dan heeft de Heer misschien wel tegen hem gezegd, nou vanwege de typologie natuurlijk. Want daardoor bewijs je dat je een vaderland zoekt. En dat je niet denkt aan het vaderland van Ur, want daar kun je wel teruggaan. Nee, je blijft hier wonen in tenten, want dan weten die volgende generatie. Dat kan toch makkelijk, waarom zou dat niet kunnen? De Heer moet veel meer tegen Abraham gezegd hebben wat wij niet weten. En de Heer heeft in ieder geval veel meer tegen Abraham gezegd dan in het hele Oude Testament erover verteld wordt. Want in het Nieuwe Testament wordt gezegd wat de Heer nog meer aan Abraham gezegd heeft. Voor een deel althans, hè. Ik noem altijd maar het voorbeeld van die stad die fundamenten heeft waar Abraham op wachtte. Er staat nergens in het Oude Testament iets over een stad met fundamenten. En zelfs als het in Hebreeën staat, wisten wij het niet eens, want het staat pas in Openbaring. Die stad met fundamenten. Maar in Hebreeën 11 wordt het genoemd dat Abraham daarop wachtte. Dat betekent op zijn minst dat hij dat geweten heeft. Want dat is de gedachte die in Hebreeën 11 ontwikkeld wordt. Dat namelijk die gelovigen, waartoe Abraham gerekend wordt, vermaand zijn door goddelijke aanspraak van dingen die nog niet gezien werden. En dus dat met leidzaamheid verwacht hebben. En als het dan staat, Abraham verwachtte de stad die fundament heeft, dan kan het niet anders of het moet betekenen dat de Heer dat dus tegen hem gezegd heeft. En misschien heeft Abraham al net zo'n visioen gehad als later Johannes op Patmos. Het visioen van de stad met de 12 poorten en de 12 fundamenten en noem maar op. Dat denk ik. Maar goed, Abraham sloeg tenten op. Moet duidelijk zijn dat hij toch niet gedacht zal hebben dat bij zijn leven dit allemaal nog zou gebeuren. Want hem was uitdrukkelijk gezegd, uw zaad na u. Niet u, maar uw zaad. Hij zal en ook wel opgevat hebben als namelijk. We zullen veel eerder op die gedachte gekomen zijn dan wij. He? Dus uw zaad, daar heeft hij op gewacht. En dan in tenten te blijven wonen, nou dat is niet erg realistisch. Maar het is wel idealistisch en zeker typologisch. En daar gaat het maar om. Of symbolisch, zo je wilt. En dus Abraham sloeg tent op en kwam en woonde. Of kwam te wonen, betekent dat. He? Hij kwam te wonen. Aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn, maar die plek, die kennen we natuurlijk zo langzamerhand. Zoals bekend dus weer, onder de eikenbomen. En Mamre en More, of hoe het maar heten mag, het komt altijd op hetzelfde neer. Hij zal op meer plaatsen gewoond hebben, dat moet wel, want hij had een grote kudde. Zoals al eerder gezegd was, dat betekent dat hij nooit lang op een en dezelfde plek kon blijven, want er was het land kaalgevreten. Dus hij moest ook af en toe verhuizen en dan zul je zeggen, dus daarom woonde hij in tenten, ja misschien ook wel. Maar het Nieuwe Testament zegt, het was een typologie, daar gaat het om. Bovendien, of waar hij nou zelf woonde, dat is nog wat anders dan de vraag waar zijn hele kudde waren en waar zijn personeel was. Waar zijn echte huishouding verbleef en die moet toch wel heel wat heen en weer gereisd zijn. Hij zal er wel achteraan gereisd zijn ook. Of met meegereisd zijn, denk ik. Maar hier wordt speciaal genoemd de eikenbossen van Mamre, die we Hebron zijn. En het aardige is dat Hebron altijd te maken heeft met de belofte. Hebron wordt altijd genoemd voorafgaand aan Jeruzalem. Na Hebron komt Jeruzalem. Waar ik dat vandaan al? Bij David vandaan. David namelijk was 7 jaar koning te Hebron en pas daarna 33 jaar in Jeruzalem. En toen Absalom koning zou worden, zou hij ook koning worden te Hebron. Enzovoort. Hebron hangt altijd samen met het koninkrijk wat later komt. Daarom hangt het ook speciaal samen met onze tegenwoordige bedeling. Die toepassing zit er ook altijd in. Maar meer speciaal hangt het ook samen met de 70ste week van Daniel. Voorafgaande aan de openbaring van het koninkrijk enzovoort. Het houdt dus altijd een belofte in. Het koninkrijk komt later. Men leeft vanuit de belofte. Want dat is de gedachte bij Hebron. Daar woonde hij onder de eikenbos als teken van het verbond. En hij bouwde al daar de Heer een altaar. Dat wil zeggen, hij diende daar de Heer. Hij zal ook letterlijk een altaar gebouwd hebben, maar dat is vast niet de belangrijkste. Iedereen kan een hoop stenen op elkaar stapelen. Maar het gaat om weer de symboliek. Hij diende de Heer. Hij stelde zich ook afhankelijk van de Heer. Wat ik daar nog niet over verteld heb, is dit. Dat Sodom. Ja, dat komen we later natuurlijk nog tegen in verband met de verwoesting van Sodom. Maar hier wordt het ook in zekere zin verwoest in hoofdstuk 14. Want daar wordt het veroverd en Lot wordt ook veroverd dan. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Sodom en Gomorra, die steden worden veroverd door meneer Kedor van zijn voornaam. En van achter heette hij Laomer, of zo. En die veroverde niet alleen die steden, maar die voerde zelfs Lot met de hele familie weg. En dat liet Abraham niet op zich zitten. Die ging erachteraan en veroverde het hele spul terug. Zodat vervolgens Sodom zijn bestaan nog te danken had aan Abraham ook. Daar kwam het op neer. Meer speciaal aan de God van Abraham natuurlijk. Dus iets over de verwoesting van Sodom vinden we hier ook op. Met Sodom gaat er namelijk altijd wat fout. Het komt in de eerste plaats omdat men zich daar der wet gods niet onderwerpt, om een term uit Romeinen 8 aan te halen. Want de mannen van Sodom, de mensen van Sodom, waren immers boos en grote zondaars tegen de Heere, vers 13. Dus er gaat nogal wat fout. Maar dat komt omdat Sodom natuurlijk staat voor de oude mensen het algemeen, maar toch wel heel speciaal voor Israël, het natuurlijke Israël en levend onder de wet. Waarbij Lot de uitbeelding is van de gelovige die leeft onder de wet. Ik hoop dat u dat elkaar kunt houden. Abraham is de gelovige die leeft uit geloof. Lot is de gelovige, maar hij leeft uit de wet. En Sodom is gewoon een beeld van de natuurlijke mens, in het algemeen levend onder de wet en dus overtredend enzovoort. En meer speciaal moet het dus in verband gebracht worden met Israël en het oude verbond in het algemeen. Dat is zo om de wel zeer simpele reden dat Sodom steeds in verband gebracht wordt met Israël. In de Bijbel zelf namelijk, want de verwoesting van Sodom wordt vele malen in de schrift aangehaald, later. Het is maar een kleine geschiedenis. Het is nauwelijks van enig belang. De enige reden waarom het van belang is, is omdat Lot daar was en die moest daaruit. Want we zijn toch een beetje betrokken met toestanden van Lot. Maar later ging het met Lot toch fout, weet u wel. Want later kwamen uit Lot kwamen immers de Moabieten en de Ammonieten voort. En het waren de erfvijanden van Israël. Op net op de manier van Esau en Amalek en Ismaël en hoe ze allemaal maar geheten hebben. Dus het was allemaal toch niet zo best. En je vraagt je af wat die geschiedenis van Sodom nou eigenlijk nog voor rol speelt. Nou, het speelt een rol omdat het als voorbeeld dient voor het uiteindelijke oordeel wat over Israël zal komen, waarbij slechts een overblijfsel behouden wordt. Dat is het verhaal. En zo wordt Sodom verwoest, maar het overblijfsel wordt behouden tegen wil en dank overigens. En dat was dan Lot. En eigenlijk is het zo dat Sodom in de Bijbel gewoonlijk genoemd wordt als herinnering en als lering. Maar niet eens in historisch verband, want dat is maar heel even. Dat is alleen maar even hier in Genesis. Ik weet niet meer waar. Oh, Genesis 19. Nou ja, 18 en 19. En daar houdt het mee op. Maar daarna wordt Sodom hevig geciteerd of aangehaald. Neem je toch even mee om daar een indruk van te geven. Dat lijkt me toch wel goed. Dan gaan we even naar Deuteronomium. In hoofdstuk 29. Daar staat in vers. Nou, vanaf vers 21 gaat het verhaal. Daar gaat het over Mozes die Israël waarschuwt. En daarmee profetieën doet. over de toekomst van Israël, de geschiedenis van Israël later. En dan staat er vanaf vers 20, dan gaat het over iemand die vervloekt wordt. Er staat er, de Heere zal hem niet willen vergeven, vers 20, maar als dan zal des Heeren toorn en ijver roken over dezelfde man. En al de vloek die in dit boek geschreven is zal op hem liggen. En de Heere zal zijn naam van onder de hemel uitdelgen. En de Heere zal hem ten kwade afscheiden van al de stammen Israëls naar alle vloeken des verbonds dat in het boek deze wet geschreven is. Dan zal zeggen het navolgend geslacht, uw kinderen die na jullie opstaan zullen, en de vreemde die uit verre landen komen zal, als ze zullen zien de plagen deze landse deszelfs krankheden waarmee de Heer het gekrenkt heeft, dat zijn ganse aarde zij zwavel en zout der verbranding, zwavel en zout der verbranding, die niet bezaaid zal zijn en geen spruit zal voortgebracht hebben, nog enig kruid daarin zal opgekomen zijn, gelijk de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim, die de Heer heeft omgekeerd in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Waarmee dus gezegd is dat de verwoesting van Sodom en Gomorra en die andere twee steden een type is van het oordeel wat over een ongelovig Israël zou komen.
Is dat wat nou de Dode Zee is? Is dat de plaats geweest waar Sodom en Gomorra...
Ja, wat nu de Dode Zee is. En dus inderdaad zout. Waarbij vastgesteld moet worden dat vuur wat uit de hemel nederdaalt een beeld is van de geest. En het zout is ook een beeld van de geest overigens. Maar hier in een oordelende toepassing. Dat wil zeggen, al dat oude is geoordeeld. En dus bleef er niks van over, eigenlijk.
Er staat
ja, ja. Dus uitdrukkelijk vervult het een typologische rol. Want je zou je toch moeten afvragen waarom die steden wel en Amsterdam niet. Oh, nou, Eindhoven, sorry. Waar ben ik hier? Nou. Gouda, is dit Gouda? Lichtstad met uw, ja, maar goed. Parijs dus. Maar waarom deze steden wel en andere steden dan niet? Wel, omdat deze steden tot voorbeeld gesteld worden. Wordt een voorbeeld gesteld, zo is dat. Heel bekend beginsel. En daarom wordt het ook in de Bijbel steeds aangehaald. Niet alleen een voorbeeld van een definitief oordeel wat zal komen, maar tegelijkertijd ook een voorbeeld van hoe een gelovige overblijfsel toch bewaard zal worden. Maar zal moeten uitgaan buiten de legerplaats. Hoe graag het ook in de legerplaats had willen blijven. Want dat is wat er gebeurd is. En dan moet je eens kijken wat er verder staat, vers 24. Vers 23 spreekt over Sodom en Gomorra. En dan vers 24. En alle volken zullen zeggen, waarom heeft de Heere aan dit land al zo gedaan? Wat is de ontsteking van deze grote toorn? Dan zal men zeggen, omdat zij het verbond des Heeren, des Gods, hun vaderen hebben verlaten, dat hij met hen gemaakt had als hij hen uit Egypteland uitvoerde. Zodat de hele situatie van die goddeloosheid van Sodom een uitbeelding is van het goddeloze Israël. Met wie God een verbond gesloten had. Aan wie God zijn woorden had toevertrouwd, maar die daar niets mee te maken meer wilde hebben. Ze zijn andere goden gediend, staat in vers 26, enzovoorts. Nou, zo blijft het ook. Daarna komen we in Deuteronomium 32. Het lied van Mozes. Waar inderdaad weer een vloek wordt uitgesproken. Vers 28. Want zij zijn een volk dat door raadslagen verloren gaat. Er is namelijk geen verstand in hen. Ze redeneren wel. Over de schriften, bij voorkeur. Over het woord van God. Maar zonder het te geloven. En opdat men het niet zou geloven. En dan staat er, oh dat zij wijs waren, zij zouden dit vernemen, zij zouden op hun einde merken. Hoe zou een enige duizend jagen en 2 10.000 doen vluchten, ter waarde dat hun lieden rotsteen hen verkocht en de Heere hen overgeleverd had. Want hun rotsteen is niet gelijk onze rotsteen, zelfs onze vijanden rechters zijnde. Want hun wijnstok is uit de wijnstok van Sodom. en uit de velden van Gomorra. Hun wijndruiven zijn vergiftigde wijndruiven. Ze hebben bittere beziën. Hun wijn is vurig drakenvenijn enzovoorts. Met andere woorden, dit Israël, dat is geen Israël. Dit is Sodom. Het hoort daar thuis. En hun wijnstok, een beeld altijd nog van de belofte aan Abraham ook, hè, de wijnstok. Daarvan staat, hij is uit Sodom. Geen goede wijnstok dus. Maar hij zet de velden van Gomorra, of hoe het maar heten mag. Zodat Israël hier inderdaad geassocieerd wordt met Sodom. Daarna mag het ons helemaal niet verbazen dat Sodom weer voorkomt in Jesaja. En dat mag ons niet verbazen omdat juist de profeet Jesaja uitdrukkelijk leert over het gelovig overblijfsel. Dat namelijk een oordeel over Israël in zijn geheel zou komen, maar dat het overblijfsel zou behouden worden. Dat is Jesaja, en dat is meteen al in Jesaja 1. Namelijk vers 7. Uw aardrijk is een verwoesting. Uw steden zijn met het vuur verbrand. Uw land verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid. En een verwoesting is er als een omkering door de vreemden. En de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard. Als een nachthutje in de komkommerhof of zoiets. Ja. Als een belegerde stad. Ik ga het nou maar niet uitleggen. Hè? En dan staat er: zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn. Wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. En zo verder. Hoort des Heeren woord, vers 10. Gij overste van Sodom, neem ter oren de wet onze Gods. Gij volk van Gomorra. Maar het wordt niet tot Sodom gezegd. Er bestond al lang niet meer. En toch staat er: hoort des Heeren woord, gij overste van Sodom. En neemt ter oren de wet onze Gods, gij volk van Gomorra. Want het overste van Sodom en het volk van Gomorra, dat is gewoon Israël. En ze worden met deze namen aangesproken, omdat het meteen de belofte, maar eigenlijk de bedreiging inhoudt van eenzelfde oordeel als wat over Sodom en Gomorra gekomen is. En dan zien we dat weer in Jesaja 3, vers 9... Lees vers 8 ook. Want Jeruzalem heeft aangestoten en Juda is gevallen, terwijl hun tong en handelingen tegen de Heere zijn, om de ogen zijner heerlijkheid te verbitteren. Het gelaat huns aangezichts getuigt tegen hem, en hun zonden spreken zij vrij uit, gelijk Sodom. Zij verbergen ze niet. Wee hun lieden ziel, want zij doen zichzelf kwaad. Dus Sodom wordt genoemd en dan meteen wee hun lieden ziel. Want ze doen zichzelf kwaad. Namelijk op deze manier brengen ze kwaad over zichzelf. Roepen ze kwaad over zichzelf af. Nou, dat blijft zo. Ik ga er nou maar niet verder op in. Maar in ieder geval moet ik verwijzen naar Openbaring 11. Dat is dan de laatste keer dat Sodom in de Bijbel genoemd wordt. Dan gaat het over het optreden van de twee getuigen. Eén ervan is Mozes, die er straks in Deuteronomium aan het woord was. En toen Sodom en Gomorra noemde. Maar er staat ervan is twee getuigen in vers 7. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen. En het zal hen overwinnen. Namelijk, het zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk, oftewel typologisch, oftewel overdrachtelijk, die geestelijk genoemd wordt, Sodoma en Egypte. Maar de stad is uiteraard Jeruzalem, staat er ook achter, alwaar ook onze Heer gekruist is. Maar de naam Jeruzalem krijgt de profetie hier niet, of de profeet niet over zijn lippen, omdat Jeruzalem betekent stichting van vrede, en van stichting van vrede is hier uiteraard op geen manier sprake. Hoegenaamd niet, dus wordt de naam inderdaad niet gebruikt, maar in plaats daarvan wordt een meer toepasselijke naam gegeven, namelijk die van Sodom, want Sodom betekent brandend, of vlammend, of zoiets. Dus de grote stad wordt geestelijk of overdrachtelijk genoemd Sodom. Maar ook Egypte. Maar in Genesis 14 lazen we al. Lot hief zijn ogen op en zag de ganse vlakte der Jordaan dat zij die geheel bevochtigde. Eer de Heer Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des Heeren, als Egypteland. Dus daar ook wordt de naam Egypte meteen erbij genoemd. Nou, dan gaan we weer. Sodom is dus een beeld van Israël, levend onder de wet, heb ik gezegd. Maar in ongehoorzaamheid in elk geval. Ze hebben die wet verlaten. Maar Egypte heeft ook die betekenis. Want de situatie van Israël in Egypte komt overeen met de situatie van Lot in Sodom ongeveer. Dat wil zeggen, de slavernij van Israël in Egypte is een beeld van Israël later levend onder de wet. Maar de situatie van Lot in Sodom is ook een beeld van Israël onder de wet. Het heeft dezelfde betekenis. Vandaar dat die namen in één adem genoemd worden. Kortom, het is de situatie van Israël onder het oude verbond. Voor de komst van Christus. Met alle consequenties van dien. Waarna je natuurlijk ook nog de conclusie kunt trekken uit Genesis 13. Dat we daar een illustratie vinden van de twee mogelijkheden die de gelovige mens heeft. Namelijk, hij kan kiezen te leven uit geloof. En dan blijkt hij te leven zelfs in gemeenschap met de Heer die tot hem spreekt. De Heer die de beloften aan hem bevestigt. Beloften die trouwens al veel eerder gedaan waren. Maar ze worden bevestigd. Want zo gebeurde dat met Abraham. En de andere mogelijkheid is dat men kiest toch om de wereld te dienen. In de gedachte van, nou, bij mij kan niks gebeuren, want ik ben een gelovige. En als het echt gedonder wordt, nee, dan komt er uit de hemel vuur en licht onweer. Door de Heer donderde uit de hemel. Dus als het echt gedonder komt, ja, het klinkt wel raar, maar staat de vertaling ook zo. Als dus echt de Heer vanuit de hemel spreekt in zijn grimmigheid en in zijn toorn, maar dat is hetzelfde. Dan komt het met mij wel goed. En verder gewoon leven uit de wereld. Dat is inderdaad wat Lot verkoos te doen. En dus ook wat Israël verkoos te doen. Want Israël ging er ook vanuit dat het het uitverkoren volk was. Dus komt het wel goed. En er zijn mensen die dat nog denken. Het is het uitverkoren volk, dus komt het wel goed. Nou, het komt dus niet goed. Het komt alleen goed met degenen die geloven. En met de anderen niet. Want met Sodom kwam het ook niet goed. En met Egypte ook niet. Want denk er nog even aan, niet alleen werd Israël uit Egypte verlost. Dat wil zeggen, de gelovigen die Abraham of die Mozes nawandelden. En dus de Heeren nawandelden naar de woestijn. Maar aan de andere kant werden net zo goed de Egyptenaars geoordeeld. In de eerste plaats vanwege al die eerstgeborenen die gedood waren, werden. Dat was Lot, toch? Eerstgeboren. Alle eerstgeborenen werden gedood. En bovendien de legermacht van Farao, inclusief de Farao, kwam om in de wateren van de Schelzee. U weet wel dat water waar met 10 centimeter water stond, omdat de wind die andere kant op was. Nou goed. Dat is toch ook voor een Nederlander, denk ik dan wel. Maar allemaal onzin. Maar de betekenis blijft gelijk. Sodom en Egypte, oftewel gewoon het leven in de slavernij van de wereld. Daar kan een gelovige voor kiezen, maar het is de verkeerde keus. Men krijgt er ook veel grotere moeilijkheden mee. Want Lot heeft zijn rechtvaardige ziel daar gepijnigd, staat er later in het Nieuwe Testament. Ik meen bij dat Petrus dat zegt. En bovendien, toen het oorlog kwam, moest hij inderdaad verlaten dat wat hij als het zijnde beschouwde en waar hij voor gekozen had. Vrijwillig, want hij hoefde dat niet te kiezen hoor. Maar hij koos dat wel. Maar het was bepaald niet zo verstandig om het zo te doen. Maar onder het oude verbond, in de dagen van het oude verbond, had men dus ook die keuze. Men kon kiezen te leven onder de wet, al of niet fanatiek. Men kon ook kiezen om te leven uit geloof. Want, dat was ook gelaten 3, want de wet kwam er wel bij, 430 jaar later, maar die maakte de belofte niet teniet. Dat wil zeggen, maakte de belofte niet krachteloos, die bleef gewoon bestaan. Men kon ook in de dagen van de wet leven uit genade en op grond van de belofte, precies zoals wij nu doen. De wet doet er niks aan toe of af. De wet is alleen een alternatief. Daar kun je voor kiezen, dat lijkt heel wat, maar het is niks. En dat is wat Lot deed, daarvoor kiezen. Een ander argument voor deze redenering zit er natuurlijk in de naam van Lot. Want lot betekent, heb ik al gezegd vorige keer, geloof ik, hè? Goed zo, jullie gaan vooruit. Heel goed. Een sluier, een bedekking namelijk. En dat is de situatie in de eerste plaats van Israël. En één fase verder is het de situatie van de natuurlijke mens, die namelijk die bedekking kent, waardoor hij blind is, blind geboren enzovoort, en waardoor zijn oren dicht zitten, en waardoor zijn hart verhard is en al dat soort dingen meer. Maar meer speciaal is dat inderdaad Israël onder de wet. Daar is Lot de uitbeelding van. En zo leefde hij dan ook in een stad die zou branden. De verklaarders hebben er in de tijd altijd op gewezen dat er geen stad is die zo vaak verwoest is en die zo vaak in vlammen opging als juist Jeruzalem. Sodom heet zo, maar Jeruzalem was het. En iets dergelijks geldt voor Gomorra ook. Gomorra betekent, het wordt vertaald met een puinhoop, maar het is eigenlijk een hoop. Een stapel stenen namelijk. Dat komt van een werkwoord voor ophopen. Opstapelen, ophopen. Dus worden vertaald met hoop. En men vanwege dat men de geschiedenis kent, vertaalt men het met een hoop puin. Dat wil zeggen, stenen die ooit gebruikt zijn voor de bouw van huis, maar nu sloopmateriaal is geworden, weet je wel. Dan wordt het dus puin, dat heet dus puin. Maar dat is een beetje ver gezocht. De vertaling is eigenlijk een hoop. Dat is ook een ander woord voor hoop trouwens. Voor een hoop stenen, hè. Dat was dat gal, weet u nog, van Gilead en zo. Hè? Maar goed, daar gaat het niet om. Dit is een ander woord. Maar dat betekent ook een hoop stenen. En dat staat in schril contrast, heet dat in het Nederlands. Dat staat in schril contrast met Abraham in vers 18. En hij bouwde al daar de Heer een altaar. Want een altaar is ook een hoop stenen. En Gomorra is dat ook. En Gomorra is dan net zo goed de uitbeelding van een altaar, maar dan als puinhoop. Vaten ter onere. Want God willende zijn toorn bewijzen, dan zit ik even in Romeinen 9 dus. Hè. God willende zijn toorn bewijzen, heeft het een en ander gedaan met Israël, want heeft Israël verkozen om dat te doen. En zo wordt dus ook een altaar gebouwd, maar dan als puinhoop. En die gedachte is helemaal niet zo vreemd, omdat later van Jeruzalem gezegd wordt dat inderdaad geen steen op de andere gelaten zal worden. Althans niet gemetseld. Dat wil zeggen, die stenen zouden afgebroken worden. En zo werd het dan, in plaats van een stad of een tempel, werd het een puinhoop. En dat is Gomorra. Voor de typologie is er dus geen verschil tussen Sodom en Gomorra. Dat moet je even vasthouden. Hè? Het zijn wel vier steden, historisch. Maar typologisch is er geen verschil. Vandaar dat we gewoonlijk alleen maar over Sodom praten. En dan Sodom en Gomorra, omdat het er toch twee waren. Maar het waren de vier, want er was nog Adama en Zeboim. Adama wordt hier niet genoemd, hè, maar ik zal het nou meteen maar even meenemen. Adama, dat is makkelijk, want dat is gewoon de aardbodem. Het wordt vertaald met aards. Als bijvoeglijk naamwoord. Wat is de aarde? Zodat je maar ziet dat het een uitbeelding is van de natuurlijke mens. Die oude aarde aards is. Adama. Je kunt natuurlijk ook zeggen Edoma. Dat is ook wel aardig. Want van Edom afgeleid dan. Hè? Maar dat is hetzelfde immers. Dan ben je weer bij die eerstgeborene terecht. En dus weer bij Lot. Enzovoorts. Maar in ieder geval, het is een uitbeelding van de natuurlijke mens. Die uit de aarde. En dus aards is. Adama. En Zeboim. Daar kan men het niet over eens worden. Over de betekenis daarvan. Maar het schijnt een verzameling hyena's te zijn. Of misschien wolven. Ik herinner me dat Zeeb vertaald wordt met zijn van die koningen van ooit eens een keer. Hè? Dat wordt vertaald met een wolf, dacht ik. Of een hyena, maar men kan het nooit goed uit elkaar houden in al die talen. Hoor. Wolven, hyena's, vossen, jakhalzen. Dat zijn allemaal soorten die in elkaar overgaan. Hè? Waarvan de namen niet al te strak worden toegepast. Hè? Maar ja, goed, dat is natuurlijk, het doet er nou niet toe. Dus, en het is meervoud, dus het is een troep hyena's of zo. Dat zal het wel zijn, want hyena's, het heeft een meer afschrikwekkende klank nog dan wolven. Hyena's en aaseters enzovoorts, weet je, want die gedachten leggen die vertalers er dan in. Zodat het ook een uitbeelding is van de dood. En het is natuurlijk niet zo leuk om te zeggen, maar op die manier wordt natuurlijk ook door de natuurlijke mens aangeduid. Een troep hyena's. Troep aasgieren, of hoe dat maar heten mag. Levend van de dood. En de een zijn dood is de ander zijn brood, zodat de ander een hyena blijkt te zijn. Zo zit het ongeveer, hè? Zodat je rustig kunt concluderen dat alle vier de namen die gebruikt worden, die steden, dat al die vier de namen een uitbeelding zijn van de natuurlijke mens, de oude mens, maar meer speciaal van Israël. Het natuurlijke Israël dan, uiteraard. En ik dacht dat we daar eerst maar bij moesten laten. Ja.
Als je dat zo leest, hè, dat die, weet je, die geschiedenis, hè, dan was er nog één grote homo-gemeenschap daar, hè, in Sodom en Gomorra, hè, wat je daar dan leest.
Ja, waarschijnlijk.
Hè, want ik, als ik daar even denk, van ja, er zijn veel meer mannen geweest daar als vrouwen.
Ja, dat is nog maar de vraag. Ik moet zeggen dat ik de beschrijving ervan, zoals die later gegeven wordt, in tijden niet gelezen heb. Maar ik heb het in de tijd wel eens gelezen, speciaal met de gedachte, wat is er nou van waar dat wat er allemaal over gezegd wordt, hè? Toen bleek er toch niet zoveel over te staan, eigenlijk. Dat je kan het natuurlijk ook overdrijven. Kijk, de Bijbel legt natuurlijk zwaar nadruk op de goddeloosheid van Sodom. Op het ongeloof. En wat er dan precies gebeurde, wel, er was natuurlijk inderdaad, laten we zeggen, sprake van onreine levenswandel, of hoe het dan maar heten mag. Hè. Ik gebruik nu net de woorden. Dat was er natuurlijk wel, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste was de goddeloosheid waarmee men leefde. Hetgeen tot uitdrukking kwam in hun leefwijze. Niet alleen, gewoon, ze geloofden niet in God en zijn gebod, en dus was het een rommel. Nee, ik bedoel, kwam ook op typologische wijze tot uitdrukking in hun leefwijze. Maar het gaat niet om die leefwijze als zodanig. En ik heb ook zelf het indruk dat het in de Bijbel daar niet zoveel nadruk op gegeven wordt als dat er in onze dagen aan gegeven wordt.
Puur ongeloof.
De eerste plaats is puur ongeloof, maar dat vindt men helemaal niet erg. Het wordt zelfs gepredikt. Ongeloof. In de kerken van de kans, ongeloof wordt gepredikt. Ja, meer wel dan niet. Eerlijk gezegd. Dus dat ziet men niet zo erg als zonde, maar dat staat er wel. Dat staat hier in Genesis 13, want verder zijn we feitelijk niet. En de mannen van Sodom waren boos. Maar dat hadden kunnen zijn de mensen van Sodom. Maar de mannen van Sodom waren boos. Namelijk, ze waren grote zondaars tegen de Heere. Nou, wat het dan was, weet ik niet, maar het was in ieder geval ongeloof. En dat is waaraan Israël ten gronde ging. Dus dat lijkt me de beste situatie. En over de rest hebben we te zijn de tijd wel, als we aan hoofdstuk 18 en 19 toekomen. We gaan eerst pauzeren. Zo komen wij dan terecht in Genesis 14. En dat is een wat lastig hoofdstuk om te bespreken. Al was het maar omdat het hoofdstuk vol staat met allerlei ingewikkelde namen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En terwijl je aan het lezen bent, raak je volledig de draad kwijt. Dat heb ik tenminste al elke keer als ik het hoofdstuk lees. Ik ken het ook niet uit het hoofd. Nou, er zijn hoofdstukken die kan ik heus uit het hoofd, hoor. Ja. Die kijk ik, nee, psalmen niet, nee, brieven, vooral brieven. Maar dit hoofdstuk dus niet, want het geschiedde in de dagen van Amrafel. En dan, ja, goed, daar gaan we dan. Amrafel, de koning van Shinar, van Arioch, de koning van Elassar, van Kedorlaomer, de koning van Elam, en van Tideal, de koning der volken, dat ze krijg voeren met Bera, koning van Sodom en Birsa, koning van Gomorra, Sinab, koning van Adama, en Semeber, koning van Zeboïm, en de koning van Bera, dat is Zoar, en die heeft helemaal geen naam. Hij heeft geen naam. Koning van Bera. En hetzelfde als Zoar, maar zijn naam staat er niet bij. Deze allen voegden zich samen in het dal Siddim. Dat is de Zoutzee, maar Siddim, dat is natuurlijk gewoon Sodom. Dat is nu de Zoutzee, maar dat nu staat er niet bij. Maar dat is de Zoutzee inmiddels. Toen dit geschreven werd, was het al de Zoutzee, maar toen nog niet. Hetzelfde vraag, hè? Goed. 12 jaren hadden zij Kedorlaomer gediend, maar in het 13e jaar vielen zij af. Want zo gaat dat met een 13e. En de gedachte is dus dat in vers 1 een reeks van koningen genoemd worden. En in vers 2 wordt een reeks van koningen genoemd. Maar die reeks van vers 2 is gewoon Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim. Dat zijn die vier steden die later in dezelfde gelegenheid verwoest werden. Toen Lot eruit moest vluchten, weet je wel. Die vier steden zijn dat. Alleen er wordt er nog één genoemd. De koning van Bela, namelijk de koning van Zoar, heet dat. Zoar schijnt de plaats geweest te zijn die daar ook in de buurt lag. Al was het maar omdat er bij de, in hoofdstuk 19 is, geloof ik, staat dat Lot vluchtte uit Sodom. En toen ging hij daar naartoe. Ja, nou in ieder geval in vers 20 zie je het staan van Genesis 19. Lot toog op uit Zoar en Zoar woonde op de berg en zijn twee dochters met hem enzovoorts. Zoar, maar in ieder geval dat is een plaats waar hij terecht. In vers 23 staat het. De zon ging op boven de aarde als Lot de Zoar inkwam. Dus Zoar was de enige van die vijf steden die niet verwoest werd. Dat wil zeggen, vier werden er verwoest en de vijfde niet. Dat is de gedachte. En die vijfde had geen naam, die koning niet. De koning van Bela, dat is Zoar. Of je moet Bela geheten hebben, zitten we met vertaalproblemen. Maar ik heb dat niet kunnen achterhalen. Hoe dat ook zij, in vers 1 van Genesis 14 hebben we dus een reeks koningen die vervolgens oorlog voeren tegen die andere reeks koningen van Sodom, Gomorra enzovoorts. En terwijl ze dat doen, veroveren ze nog het een en ander, want dan vind je weer een opsomming in vers 5. Zo kwam Kedorlaomer in het 14e jaar en de koningen die met hem waren sloegen de Refaïten in Astaroth Karnaim en de Zuzieten in Ham en de Emieten in Schave Kiriatayim en de Horieten op het gebergte Seir tot aan het Efferveld van Paran, het welk aan de woestijn is. En daar waren we er nog niet. Want er staat er, daarna keerden ze wederom en kwamen tot en mispad. Dat is Kades, en sloegen al het land der Amalekieten en ook de Amoriet, die te Hazezon Tamar woonde. Toen toog de koning van Sodom uit en de koning van Gomorra en de koning van Adam en de koning van Zeboim en de koning van Bela de Zoar en ze stelden tegen een slagorde in Dal Siddim enzovoorts. Kortom, er wordt nogal wat oorlog gevoerd en er zijn verschillende categorieën van volkeren, dan wel koningen die hier genoemd worden. En het maakt het lastig, maar in ieder geval is duidelijk dat het hele land op zijn kop stond. He? Tot in de wijde omtrek werd er oorlog gevoerd waarin zowat iedereen betrokken was. Is toch wel een leuk verhaal. En dan komt het er op terecht. Er staat er dan dat ze uiteindelijk optrokken, inderdaad echt tegen Sodom en Gomorra. En die koningen van Sodom en Gomorra vluchten, dus vers 10. Vluchten de steden uit enzovoorts. En wat er over was, werd gevangen genomen door die vijandige koningen uit vers 1. Er staat nu, Dan die van Siddim was vol lijnput en de koningen van Sodom en Gomorra vluchten. En vielen al daar en de overgeblevenen vluchten naar het gebergte. En ze namen al de haven van Sodom en Gomorra en al hun spijzen en trokken weg. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrams broeder, en zijn haven en trokken weg. Want hij woonde in Sodom. Ja, of bij, maar goed. Nou, en toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het. Abram, de Hebreeër, die was van de andere kant, dus die had er niks mee te maken. Hebreeën, weet u wel, dus van Heber, waar woonde, kwam van de overkant. Dus die stond hier allemaal buiten, had hier eigenlijk niks mee te maken. Om een of andere reden. Die trokken zich in ieder geval niks van aan, blijkbaar, van al die toestanden om zich heen. En hij was namelijk woonachtig aan de eikenbossen van Mamre. Enzovoorts. En dan staat er in vers 14, als Abraham hoorde dat zijn broeder gevangen was, zijn broeder, dat was zijn neef, maar dat is familiebedeling gewoon, hè, dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot Dan toe, dus naar het noorden. Dat heette toen nog geen Dan, want Dan was zelf nog niet eens geboren. Kun je nagaan hoeveel later dit erbij gezet is. En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg ze en hij jaagde na tot Hoba toe, het welk is de linkerhand van Damascus. Dat is dus nog verder naar het noorden. Dat is een flink eind weg. Dus het is een beetje een leuk verhaal. Die koningen zitten elkaar dwars met al die legers enzovoorts. En dan trekt Abraham zich niks van aan. Die wordt doodgemoeder, die blijft bij zijn schapen of bij zijn altaar onder de eikenboom wonen of zo. Totdat hij hoort dat Lot gevankelijk is weggevoerd en toen werd hij toch zo kwaad. Hè, want dat is het eigenlijk, hè? Je kent het verschijnsel vermoedelijk wel, hè? Dus toen werd hij zo kwaad, toen ging hij met het hele leger van wel 318 man, wat een, nou ja, 318 man. Versloeg hij ineens het hele, al die legers, hè, die koningen enzovoorts. En hij bracht dus de lui van Sodom enzovoorts weer terug. En in ieder geval Lot, want daar ging het natuurlijk om. Dat is zo ongeveer het verhaal. Waarbij het belangrijkste deel van het verhaal pas volgt daarna, namelijk vanaf vers 18. Want dat is de enige plaats in het Oude Testament waar over de Melchizedek, de verschijning van Melchizedek, gesproken wordt in vers 18. Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn, zodat het toch een vermakelijk verhaal blijft als je dat historisch bekijkt. Hè. Die legers liggen een keer in Abraham, nu trekt dus niks van aan, totdat Lot weggevoerd is en dan wordt hij toch zo kwaad, dus dan zet hij het hele spulletje weer even recht. En en passant haalt hij die koning van de Sodom enzovoorts ook weer terug. Stelt weer orde op zaken enzovoorts. Abraham, weet je wel, die man die met die tent en die gekudde schapen en dat soort werk. Nou, hij was wel rijk, maar die zonderlinge figuur. En dan wordt er ook nog melding gemaakt van een nog zonderlinge figuur die brood en wijn komt langsbrengen. Alsof hij de SRV-man is, denk ik altijd. Ik kan er niks aan doen, maar ik denk dat altijd als ik dat lees. Hè. Komt iemand brood en wijn brengen, dat is ook al een koning. Toch? Het is eigenlijk historisch gezien een vermakelijk verhaal. Maar het is niet alleen vermakelijk, het is zelfs belangrijk omdat hier zijn het maar een paar versen, maar in het Nieuwe Testament wordt er minstens één heel Bijbelboek aan gewijd aan deze situatie. En in het Oude Testament een hele psalm. Namelijk psalm 110. Gij zet priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Daar gaat heel op Psalmen over, Psalm 110. En vervolgens Hebreeën is dan het boek in het Nieuwe Testament, wat helemaal over deze situatie gaat eigenlijk. Dat namelijk Christus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek en hoe het zo gekomen is, enzovoorts. Dat is een belangrijke zaak. En om nou achteraan het verhaal te beginnen, dat is namelijk het makkelijkste. De verschijning van Melchizedek komt overeen met de opstanding van Christus. Maar begin dus achteraan het verhaal, want anders dan is de lijn zo moeilijk te volgen. Ik zeg altijd, als je de Bijbel bestudeert, zeker in dit soort gevallen van typologie, dan moet je je vastbijten op de dingen die in ieder geval duidelijk zijn. Die er zo sterk dicht bovenop liggen, dat je er Bijbelteksten voor hebt en het kunt bewijzen, zo zonder meer, zonder zelf te redeneren. Dat zijn de vaststaande punten en daarna moet je de verbindingslijnen aanbrengen. Dat is het ongeveer. En het bekende punt is dat verhaal van Melchizedek. Want Melchizedek is in de eerste plaats natuurlijk een type van Christus. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar als het er helemaal over gaat, is hij zelfs Christus. Maar hoe het ook zij, het blijkt dat van hem wordt gezegd in vers 18. Melchizedek was koning van Salem, bracht voort brood en wijn en hij was priester des Allerhoogsten Gods. Dus hij was koning en priester. En later wordt gezegd dat Christus de opgewekte wel te verstaan. Uitdrukkelijk degene die uit de dood opstond. Dat die hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. En vanwege zijn opstanding. Namelijk, hij is dat wegens de kracht des onvergankelijken levens. Heet dat in Hebreeën. Zodat de verschijning van Melchizedek overeenkomt met de opstanding van Christus. De verschijning namelijk van Christus uit de dood. En ik meen zelfs, ja in Hebreeën 7, dat daarbij gezegd wordt dat deze dingen plaatsvonden na het slaan der koningen. Ja, staat erbij, inderdaad. Hebreeën 7, vers 1, want deze Melchizedek was koning van Salem, priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende, enzovoorts. Dus dat slaan der koningen, dat staat in uitdrukkelijk verband met de verschijning van Melchizedek. Daar gaat het dus blijkbaar om. Vandaar dan ook dat die hoofdstukindeling in Genesis toch wel leuk is uitgevallen, want het is inderdaad één geschiedenis. namelijk de verovering van Sodom en Gomorra inclusief Lot, en daarna de terugverovering daarvan door Abraham, en vervolgens de verschijning van Melchizedek. Dat is één verhaal. Dat sluit niet aan op de rest, historisch natuurlijk wel, maar typologisch niet. Typologisch is het één verhaal waarbij de verschijning van Melchizedek in Genesis 14 vers 18 overeenkomt met de opstanding van Christus en dus de verschijning van Christus als hoge priester van het nieuwe verbond. Zodat het duidelijk moet zijn dat het slaan der koningen iets te maken heeft met het einde van het oude verbond. Kan niet missen. Als je het toepast op Christus in Hebreeën, dan is het makkelijk genoeg. De verschijning van Melchizedek was na het slaan der koningen. Welke koningen waren er dan geslagen voor de opstanding van Christus? De oversten deze wereld. Welke wij hebben? De oversten deze wereld. De overheden en macht heeft hij uitgetogen en in het openbaar tentoongesteld enzovoort. En heeft er niet gedaan degene die het geweld des doods had en noem maar op. Kortom, die hele oorlog hier in Genesis 14 tot en met vers 1 tot en met 17 heeft te maken met de dood van de Heer Jezus en met het einde van het oude verbond eigenlijk. En dus ook heeft het te maken met de bevrijding van Israël van de wet en dat soort zaken meer. En dan zit er natuurlijk vervolgens een heleboel aan vast, want de consequenties daarvan zijn inderdaad gecompliceerd. Het heeft namelijk een heleboel verschillende aspecten. Nou, laten we dan eerst maar even beginnen met die koningen die hier dan genoemd worden. In de eerste plaats worden er vier genoemd in vers 1. Dat is de vijand, die later door Abraham ook verslagen wordt. Ik zou het eigenlijk op moeten schrijven, dat is misschien makkelijk. Misschien, ik weet het nooit of het makkelijk is of niet. Maar... ik heb het voor mezelf in ieder geval wel gedaan. Om ze uit elkaar te kunnen houden, om die namen allemaal te kunnen plaatsen. Ja? Dus Amraphel heet die man. Daar kon hij natuurlijk ook niks aan doen. Maar... dat is nummer 1, Amraphel. En dan Arioch. Je weet dus hoe zijn moeder het noemde, hè? Ari. En zijn oma noemde hem Jochie. Ja, goed. Arioch. En dan Kedorlaomer. Dat schijnt de grote baas geweest te zijn. Hij heeft ook de langste naam. Kedorlaomer. En dan Tideal. Of zo. Koning der volken. Ik heb het idee dat je dat volk beter niet had kunnen vertalen, maar als eigen naam had kunnen laten staan. Maar goed, dan weten we toch niet wat het is. Maar zij voerden krijg, dat wil zeggen, die vier die horen bij elkaar. En ze worden aangevoerd door deze man, Kedorlaomer, want dat blijkt uit vers, weet je veel, vers 4. 12 jaar hadden ze Kedorlaomer gediend. En vers 5, zo kwam Kedorlaomer in het 14e jaar en de koningen die met hem waren. Dus die Kedorlaomer was in ieder geval de baas van het spul. En hij streed tegen, was de bedoeling althans, en dat gebeurde dus uiteindelijk ook. Hij streed tegen die koningen van vers 2, namelijk Bera van Sodom, dat zet ik hem maar niet achter. En dan Birsa. Bera en Birsa, koning van Gomorra, Sinab, Adama en Shemeber, of zoiets. Van Zeboim en dan die andere, nummer 5. Ja, maar nou, ik kan eigenlijk geen naam invullen, maar ik vul altijd maar in Bela voor het gemak. Er staan toch twee namen bij. Bela en de naam Zoar. Om die gaat het. Dat wil zeggen, die lui uit vers 1 veroveren de lui uit vers 2, waar Lot dus ook bij in zit, en dan wordt Abraham boos, en die verslaat vervolgens die lui uit vers 1, omdat die lui uit vers 2 dus weer vrij zouden zijn. In ieder geval, dat zijn ze dan, maar het gaat hoofdzakelijk natuurlijk om Lot. De rest is mooi meegenomen. Dat is de gedachte. Dat is het verhaal niet meer compleet. Want voordat het zover is dat de lui uit vers 1 de lui uit vers 2 te pakken hebben, hebben de lui uit vers 1 heel wat andere vijanden in het loopje weg even te pakken genomen. Waaronder, gaat hij weer, in vers, even kijken, in vers 5, de Refaïten, en daar hebben we het alles over gehad, of dat je dat zo ongeveer schrijft, er moet nog een i bij tussen. De Refaïten en de Zuzieten en de Emieten en de Horieten, ik geloof niet dat we het daarover gehad hebben, maar die anderen wel. Om de eenvoudige reden dat Refaïten, Zuzieten en Emieten Nephilim zijn, oftewel Enakieten, zo kun je ze ook noemen. Maar in ieder geval, dat zijn die reuzen die hier verslagen werden. En die dus inderdaad iets te maken hebben met de macht van Satan enzovoorts. En datzelfde, die gedachte komt ook tot uitdruk in nog weer andere vijand die genoemd wordt in vers 7. Want nadat deze te pakken zijn genomen, staat er in vers 7. Daarna keerden ze wederom en kwamen tot en mispad, dat is Kades. En sloegen al dan de Amalekieten en ook de Amoriet. Dus, schrijf het ook maar even op. Amalekieten. En Amorieten. Hoe het precies in elkaar steekt, is me niet zo geweldig duidelijk. Omdat het noemen van Amalekieten wat voorbarig lijkt. Als ik mij vraag, was Amalek namelijk een afstammeling van Esau, die was hier nog niet geboren. Hè? Goed, hè? Ja. Er klopt dus iets niet aan. Maar dat zegt niet zoveel, want het kan natuurlijk ook gewoon de aanduiding zijn van die volken die in het gebied woonden waar later Amalek woonde, of zo. En dan heet het ook zo. Achteraf, want dat die namen vaak achteraf gegeven zijn, dat lijkt me ook wel een duidelijke zaak. Maar goed, hoe het historisch zat, kan ons ook niet zo geweldig veel schelen. Maar wel wat de typologische betekenis ervan is. En dan is het verhaal als volgt. Deze Refaïten, Zuzieten, Emieten en Horieten is een beeld van de mens die onder rechtstreekse invloed staat van de macht der lucht, van Satan dus eigenlijk, van geestelijke boosheden in de lucht. En daardoor ontstaan deze monstrueus grote dingen, reuzen, reusachtige dingen, alle reusachtige dingen zijn daar altijd een uitbeelding van, eigenlijk. Waarna bovendien genoemd worden Amalekieten en Amorieten, en Amalekieten en Amorieten hebben te maken met ja, eigenlijk met demonen en zo, hè. Daar zijn ze in ieder geval de uitbeelding van. Dus ook hebben ze te maken met geestelijke machten op een wat ander niveau, maar niettemin is het dat ook. Het is wat lastig omdat je alles bij elkaar hebt zo'n beetje, hè. Alles wat je maar denken kunt is hier vertegenwoordigd. Amalek, dat betekent dat het lekkers zijn, likkers wil dat zeggen. Want iets wat lekker is, is ook iets waaraan je likt. Hoor. Lekken of likken is hetzelfde. Dus, en Am is een volk, dus het is een volk van likkers, betekent dat, hè. Heeft die met de tong te maken, betekent gewoon dat ze de tong gebruiken. En het zal wel, likken is wel aardig, maar in de praktijk gaat het om praten, hoor. En datzelfde is in ieder geval waar voor Amorieten. Dat zijn geen afstammelingen van Amor of zoiets. Ja. Het is niet van Amor, maar het is van Amar, dat wil zeggen. Het is het Hebreeuws woord voor spreken. En dus zijn dat sprekers, praters. En dat is ook wat die lui doen. Denk maar gewoon aan demonen, dat is het makkelijkste. Niet dat het dat waren, maar daar zijn ze in beeld van. Dus de ene is likkers, de ander zijn praters, maar in de praktijk is het hetzelfde, namelijk het gebruik van de tong. En dus van alle woord en prediking of filosofie, wat de mens maar heeft, weet je wel. Want het komt gewoonlijk van een of andere vreemde kant, van de andere kant van dit soort, boze geesten, daar komt het gewoon op neer. Wat er dus verteld wordt, is dat die groep uit vers 1, die groep uit vers 2 te pakken neemt, maar in en passant nemen ze dus deze lui ook allemaal even mee. Dus het is niet niks. Want die Refiet, de Susiet, de Emiet, de Horiet, de Kortom, Enakiet, dan wel Nephilim, of hoe ze allemaal maar heten mogen. Dat zijn precies die lui waar Israël later zo bang voor was toen ze naar het land kwamen, een paar honderd jaar later. Die waren er dan toen toch, dus ze zijn dus niet uitgeroeid of zo. Maar ze vertegenwoordigen wel de vijand en eigenlijk gewoon satanische machten. Maar niettemin, die worden eerst veroverd en dan uiteindelijk worden Sodom, Gomorra, Adama, Zebulim en Bela worden veroverd. En dan is dus eigenlijk zo'n beetje alles veroverd wat er te veroveren viel. Daar komt het op neer. Maar nou is Lot ook de dupe geworden. En dan grijpt Abraham in, omdat Lot nou eenmaal de familie was, de gelovigen enzovoorts. De gedachte is eigenlijk, en het wordt dus een kort verhaal, de gedachte is eigenlijk dat hier een oordeel komt over de wereld zelf, die eigenlijk, als het er helemaal over gaat, die eigenlijk zichzelf vernietigt, hè? Daar komt het op neer, hè? Die in de macht van de dood is en van de vergankelijkheid en daarom eigenlijk van zichzelf tot vernietiging komt, dat is ongeveer de gedachte. Maar als dat eenmaal zover is, dan dreigt ook Lot, de gelovige, het overblijfsel daar het dupe van te worden. Omdat het overblijfsel maakt ook deel uit van deze vergankelijke wereld, gaat daar ook mee ten onder. Maar in plaats daarvan wordt Lot alsnog teruggehaald, gered. Dat wil zeggen, eerst gaat hij mee in dat oordeel, maar daarna komt hij er alsnog uit. En wel via Abraham, die daarbij natuurlijk net zo goed een beeld is van Christus. Maar meer speciaal staat Abraham natuurlijk voor zijn eigen zaad. Het zaad van Abraham. Degene namelijk aan wie de beloften gedaan zijn. Daar gaat het maar om. En wat je dan vindt, is dat hier een oordeel komt eigenlijk over de hele schepping. Dat lijkt wat ver gezocht misschien, maar dat komt gewoon omdat een oordeel over de hele schepping gekomen is door de dood van de Heer Jezus. Die immers de schepper is. En het oordeel wat hij gedragen heeft, was een oordeel van de wereld. De wereld is dus inderdaad geoordeeld of gekruist of hoe het maar heten mag. Dat geldt voor de volkeren in het algemeen. Dat geldt net zo goed voor die de machten van Satan die in deze wereld actief zijn, de overste deze wereld of hoe het allemaal maar heten mag. Kortom, het geldt in principe voor iedereen. En het resultaat daarvan is vervolgens dat daarna uit die gevallen wereld, die wereld die gestorven en geoordeeld is, dat daaruit Lot gehaald wordt. Dat wil zeggen, het gelovig overblijfsel. Dat wat onder de sluier was, want dat is het eigenlijk, dat wat bedekt was, dat leefde in de dagen van het Oude Testament, zal ik maar zeggen, maar het wordt daaruit gehaald en verlost en zelfs teruggebracht. Dat wil niet zeggen dat er dan geen Sodom meer is, want het is het daarna nog wel. Het wil ook niet zeggen dat die Refaïten er niet meer zijn, want die zijn enzovoort, zijn die Amalekieten zeker ook en die Amorieten. Ze zijn er later wel degelijk nog. Maar dat is toch officieel nadat het officiële oordeel geweest is. Maar het oordeel was dan dat oordeel wat werd uitgesproken via de kruisiging van de Heer Jezus. Want daardoor werd de wereld geoordeeld. En daardoor werd de wereld gekruist. Zo staat het er ook in gelaten. Dus daar kunnen we ons maar het beste bij aansluiten. En dat is eigenlijk het hele verhaal. Later spelen vele van die namen die genoemd worden, of althans van de volkeren die daarbij bij de namen van die koningen genoemd worden, nog een rol in de geschiedenis. Een rol die overeenkomt met de positie die ze hier natuurlijk ook innemen. Maar hier vind je alles bij elkaar. Want wie het ook zijn, het blijft een beetje een chaos. Veel systeem zit er namelijk niet in. Uiteindelijk blijkt het allemaal vijand te zijn op een of andere manier. Het is allemaal vijand van Abraham. En die lui die staan elkaar naar het leven, zo zou je het kunnen zeggen. Daar komt het op neer. Want ja, deze wereld is in de macht van de dood en in de macht van de zonde, van de vergankelijkheid enzovoorts. En hoe het dan precies gaat, doet weinig ter zake. In ieder geval, de Heer oordeelt het en schrijft het af. En Abraham stond erbij en keek naar, weet je wel, die gaat langs hem heen. In tegenstelling tot iemand als Lot, die inderdaad van die wereld deel uitmaakt, maar daaruit toch verlost wordt. Je kunt dezelfde lijn die we in hoofdstuk 13 al gezien hebben, kun je hier trouwens ook doortrekken. Want je kunt ook zeggen, Abraham, zowel Los als Lot ontkomen aan deze dingen. Waarbij Lot natuurlijk staat voor het godsdienstige Israël, maar levend onder de wet en onder de sluier, onder de verblinding. De verharding ook. Maar toch wordt ook dat Israël verlost, maar niet vanwege de positie die het gekozen had. Of de plaats waar het zich bevond, niet vanwege de eigen verdiensten. Maar terwille van Abraham, oftewel terwille van de beloften die gedaan waren. En dat is wat je later in de profetieën vaak genoemd vindt. Dat de Heer zegt, ja, ik zal Israël toch verzamelen en ik zal me toch over Israël ontfermen. Maar niet om Israël, maar terwille van of Abraham, hè, zo staat het dan, omdat ik belofte heb gedaan. Of terwille van David, of terwille van de een of andere koning die dan toch de Heer gediend had enzovoorts. Om die reden ontfermde hij zich dan over het volk. En uiteindelijk ontfermde hij zich over het volk omdat het om hemzelf en zijn belofte gaat. Want zo staat het er gewoon. En hij houdt zich daar aan. Hoe dan ook. Hij bedenkt in ieder geval een manier om dat te kunnen doen. Nou, dat is eigenlijk het verhaal hier. Ik heb er ook nauwelijks meer over te zeggen, behalve statistische dingen. Als je daar belangstelling voor hebt, want er zijn natuurlijk wat namen waarvan je de betekenis zou kunnen nazoeken. Maar je komt er niet veel verder mee. Want het zijn namen als zoon van het kwaad. Birsa, ik noem het maar even een hoor. Zoon van het kwaad. Of de vader keert zich om. Sinap, dat is ook zoiets. Gaat de verkeerde kant op, weet je wel. Dat is gewoon zo. Gaat de verkeerde kant op. Komt het op neer. Semeber, een machtige naam, maar dat spreekt over zijn eigen hoogmoed, uiteraard. Bela betekent vernietiging. Nou, Sodom, Gomorra, Adam en Zebuwim hebben we al gehad. Het blijkt allemaal te spreken over de goddeloze toestand gewoon van de oude schepping. Die geoordeeld wordt, waarmee Lot dus ook meegaat, maar die wordt er wel uitgehaald. En zo is het met Israël ook. Israël maakt deel uit van deze oude wereld, komt dus ook in het oordeel, maar wordt daaruit wel verlost, want dat is het principe van het overblijfsel, wat tegen wil en dank dan toch gered wordt. Want het was natuurlijk tegen wil en dank. Hij hoefde dat niet zo nodig. Maar het is slechts de inleiding tot het verhaal van de verschijning van Melchizedek in vers 18. Er zijn nog een paar dingen die ik even zou moeten noemen, want dan schakelen we erg snel overheen. Er staat namelijk in, dat er in vers 3 staat, de Zoutzee, dat heb ik al gezegd. Hè. Je vindt allemaal namen die pas later gegeven werden, maar die hier genoemd worden. Verder vers 4, 12 jaren hadden ze Kedor Laomer gediend, maar in het 13e jaar vielen ze af. 12 staat namelijk voor heerschappij. Maar 13 staat voor eenheid. 13 betekent eenheid. Al was maar omdat het woord 1, echad, een getalswaarde heeft van 13. Bij 13 worden de dingen werkelijk 1. En 12 en 13 zitten aan elkaar gebakken. Dus er komt wel meer voor. 3 en 4 zitten ook altijd aan elkaar gebakken. 4 en 5 trouwens ook, maar er staat een paar versen verder. En 7 en 8 ook. Komen ook. Ja, zitten aan elkaar, hebben iets met elkaar te maken. Overlappen elkaar ook, dat is eigenlijk de gedachte. Denk maar aan die wereldrijken die geteld worden in Daniel en Openbaring. De ene keer staan er 7, de andere keer staan er 8, afhankelijk van hoe je telt. Want als die 7e is, is er nog een 8e naast, enzovoorts. En van David wordt gezegd dat hij de 7e zoon is van Isaï, maar bij een andere gelegenheid, aanvankelijk namelijk, is hij niet de 7e, maar de 8e. Eén verdwijnt er namelijk tussenuit later, blijkbaar. En als ze daarna nog eens een keer tellen, dan is er één minder. Dat kan natuurlijk. En dan is David ineens de zevende. Dus hij is 7 en 8, dat zijn de getallen die aan elkaar zitten. En 12 en 13 heeft dat ook. Want u weet allemaal dat er 12 stammen van Israël zijn, maar het waren er 13. Maar er worden er nooit meer dan 12 genoemd. Er is een 13e, maar die zie je nooit. Er wordt er altijd één weggelaten. En zelfs als je niet de stammen rekent, maar gewoon de kinderen van Jacob, dan heb je er ook 13. Maar 12 zijn de zonen en dan was het de dochter Dina, zoals bekend, hè. Dus er was ergens op een of andere wijze een 13e, want 12 moet leiden tot 13. 12 staat namelijk voor heerschappij in het algemeen, maar heerschappij moet leiden tot eenheid. Moet de dingen tot 13 brengen, namelijk. Ja, 12 leidt nog eenmaal tot 13, hè. Eenvoudig. Maar heerschappij is er om eenheid te brengen. Dat is een heel eenvoudig principe wat je in Genesis 1 al tegenkomt, waarvan de mens gezegd wordt dat die heerschappij zou hebben over de aarde. Maar de gedachte is daarbij dat daardoor de aarde teruggebracht zou worden tot God. Eén zou gemaakt worden met God. Dat is wat Adam niet deed, maar de laatste Adam doet het wel. De laatste Adam brengt inderdaad die eenheid tot stand. En er wordt niet alleen in het Oude, maar met name ook in het Nieuwe Testament uitgebreid op gewezen. Dat alles weer één wordt. Want dat zou het moeten zijn, maar het komt tot stand via de oprichting van het koninkrijk. Maar het koninkrijk is per definitie 12. Maar de 12 moet leiden tot de 13. En bij 13 moet eenheid komen. En zo is het hier eigenlijk ook. 12 jaren hadden ze Kedorlaomer gediend of had hij over hen geheerst. En toen zou de eenheid moeten komen, maar toen kwam het niet. Ofwel, het is maar van welke kant je het bekijkt, maar in ieder geval het kwam anders dan men gedacht had. En dat is bij die 13 altijd zo. Want die eenheid komt ook altijd op een andere manier dan men denkt, eenvoudig omdat eenheid in deze wereld eigenlijk niet bestaat. En als die dan wel komt, komt die uit een andere wereld. Dan gebeurt er dus wat anders. Vandaar dat 13 de reputatie heeft gekregen van ongeluksgetal. Dat is het niet, maar het is een toepassing ervan. Zo kan het eruit zien. In ieder geval komt het anders dan gedacht. Vandaar dat ik ook wel eens zeg, 13 staat voor een omwenteling, een ommekeer, revolutie. En dat is hier dus ook zo. 12 jaar hadden ze Kedorlaomer gediend, maar in het 13e jaar vielen ze af, oftewel kwamen zij in opstand. Toen zou er eenheid moeten komen, maar die eenheid kon zo niet komen. En in plaats van de eenheid kwam er dus opstand en ging het fout. En dus kwam Kedorlaomer in het 14e jaar vervolgens om alsnog deze koningen van Sodom, Gomorra enzovoorts aan zich te onderwerpen. Hij wou weer opnieuw proberen om die eenheid tot stand te brengen. Het begint gewoon een nieuwe cyclus eigenlijk. Was de bedoeling, zou een nieuwe cyclus beginnen van weer 12 eigenlijk, hè? Opnieuw de heerschappij vestigen. Maar dat lukt dan niet. Ja, het lukt in principe wel. Maar Abraham steekt daar dan vervolgens een stokje voor in de rest van het verhaal. Goed, maar toen kwam Kedorlaomer en toen hij op pad was, kwam hij dus eerst die Refaïten tegen en de Suzieten en de Emieten. En de Horieten. De Horieten schijnen geen reuzen geweest te zijn. En dat is ook waarschijnlijk de reden dat die Horieten pas genoemd worden in vers 6. Dat wil zeggen in een nieuw vers. Het lijkt een gewone opsomming en je vraagt je af waarom daar de onderbreking van het vers tussen zit. Maar het zit er maar in omdat de Horieten woonden op hun gebergte Seir. En dat is gewoon een volk namelijk. En dat is wat anders dus dan die Refaïten en reuzen. Maar hun gebergte Seir, dat gebergte Seir wordt overigens wel in verband gebracht met Esau, die er ook nog niet was, later pas, hè. Maar het wordt er hier wel mee in verband gebracht. Want niet alleen wordt hun gebergte genoemd, terwijl later de Edomieten natuurlijk op het gebergte Seir woonden. En toen heette het ook pas zo, want de naam Seir komt van Esau. De bijnaam van Esau. En verder, tot aan het effenveld van Paron, het welk aan de woestijn is. En Paron heeft iets te maken met Petra en zo, dat gebied. Het is allemaal Edom. Daar werden deze luiders verslagen. En daarna ook de Amorieten en Amoriet, daar heb ik verder niks over te zeggen. Er staat ook den Amoriet. Dat kan zijn dat het er maar één is. Er staat de Amoriet die te Hazezon Tamar woonde. Maar het kan natuurlijk ook wel zijn dat het het hele volk was, hè, van Amorieten. Dat kan heel goed. Net zo goed als dat Israël is één man, maar het kan ook een heel volk zijn. Het kan hier net zo goed. Hè. Dus die volken werden eerst veroverd en daarna staat het toch de koning van Sodom uit en de koning van Gomorra enzovoorts. Want toen moesten ze nodig wat doen, want die Kedorlaomer was in aantocht en hij versloeg alles wat hem in de weg stond. En nou gingen zij er ook aan, dus moesten ze er wat aan doen. En in de praktijk betekende dat ze vluchten. Ze stelden de slagorde tegen die lui op. 4-5 staat er. Want inderdaad, Kedorlaomer was met 4 en zij waren met 5. En dus, dat is in ieder geval een uitbeelding van het samengaan. Maar ook van de strijd die er is. Dat is samengaan ook. Hè. Van zienlijke en onzienlijke dingen. Dat is in elk geval de gedachte dat ontmoet elkaar daar in 4 en 5. En er komt dan ook nog bij dat deze gebeurtenissen typologisch te maken hebben met de overgang zelfs van de vierde naar de vijfde bedeling. Nou, van de wet naar de genade. Dat is ook een overgang, een ontmoeting tussen zienlijke en onzienlijke dingen. Dat is de gedachte die je hierin vindt. Want 4 staat voor zienlijke en 5 staat voor onzienlijke dingen. Verder wordt er hier ook verder geen betekenis aan gegeven, dus ik hoef er verder niet op in te gaan. En dan staat er, het dal nu van Siddim was vol lijmputten. Dat schijnt asfalt geweest te zijn overigens hoor. Geen lijm, maar asfalt. Maar die waren daar. En dat betekent dat het wat moeilijk was om daar te vluchten. Ze werden daardoor gehinderd, dat staat er ook. De koningen van Sodom en Gomorra vluchten en vielen al daar. In die asfaltputten. Ze bleven daar plakken of ze vielen daarin, en dat weet je veel, maar zoiets. Dat heeft iets dus te maken met de werking van de dood. Hè. De aantrekkingskracht, de trekkracht, lijm van de dood. Putten dus. Hè. Ze waren aan de macht van de dood onderworpen en daarom ging het fout. En zo werd dus al de haven van Sodom en Gomorra en alle spijzen, al die dingen, veroverd en meegenomen. Inclusief Lot, een beeld van Israël, en dan komt de belofte om de hoek zetten. Abraham namelijk, die daar dan vervolgens wat aan doet. Waaruit in ieder geval blijkt dat Abraham dan toch wel een machtig man was, maar dat komt omdat hij de belofte vertegenwoordigt. En er is niks wat in de Bijbel zo belangrijk is als de belofte die God gedaan heeft. Dat is het centrale gegeven. Dat vind je eigenlijk al vanaf Genesis 1, maar in ieder geval vanaf Genesis 12 en verder de hele Bijbel door speelt dat een rol. God heeft belofte gedaan en daardoor komen ook alle dingen weer op hun pootjes terecht, heet zoiets. Dat wil zeggen van Gods standpunt uit gezien. En daar is Abraham de vertegenwoordiger van. Vandaar dat Abraham zo'n belangrijke rol speelt ook later in de Bijbel. Omdat hij steeds wordt aangehaald en als voorbeeld gesteld wordt.